Gemeente en ook gasten, er zijn de volgende afkondigingen. In deze dienst zal voorgaan proponent J.G. McDaniel uit Nieuw-Lekkerland. Vanavond hoopt proponent H.A. Neervoort uit IJsselmuid om 7:00 voor te gaan in de Westerkerk. De collecten tijdens deze dienst zijn: de eerste collecte is bestemd voor de diaconie. De tweede collecte en de collecte aan de uitgang zijn bestemd voor de kerkvoogdij. De zondag 8 maart, de derde Leidenszondag, hoopt voor te gaan. 'S morgens om 10:00 dominee J.A.J. Pater uit Noordwijk in Stiavelin. En 's avonds om 7:00 hoopt ook hij voor te gaan, maar dan in de Westerkerk. Woensdagmiddag 4 maart is weer kinderclub van 2:00 tot 3:30. Jullie zijn allemaal van harte welkom vanaf 4 jaar. Neem gerust je vriendje of je vriendinnetje mee. Beste jongeren 15-min, graag willen jullie uitnodigen voor vrijdag 6 maart om 6:30 in de unit bij de Westerkerk. U kunt vandaag weer boodschappen meenemen voor de stichting Manna. En let op, opgave voor de gemeenteavond van 13 maart kan nog tot en met dinsdag 3 maart. Dit alles Deo Volente. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst. En de voorzang is nu Psalm 6, het eerste vers.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, zingen we met elkaar van Psalm 116, de verse 3 en 11. Och Heere, och weert mijn ziel door u gered. En ook het 11e vers, ik zal met vreugd in het huis van de Heere gaan. De versen 3 en 11 van de 116e psalm. Luisteren we ook deze zondagmorgen naar de heilige wet van de Heren. En laten we daarna met elkaar zingen van Psalm 79, het vierde vers. Gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven, aan het kwaad dat wij deden, onze euveldaan. Onze zonden, onze misdaden, die worden ons uit gunst vergeven. Waak op, o God, en wil van verder leiden ons. Klein getal door uw kracht bevrijden, help ons. Barmhartig Heere, uw grote naam ter eer. Uw trouw komen ons te staan, die komen ons te hulp. Verzoen de zware schuld, die ons met schrik vervult. Bewijs ons eens genade. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Ge zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Ge zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heer uw God, ben een ijverige God, die de misdaad van de vader bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van degene die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden van degene die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Ge zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heer zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat ge die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult ge geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Ge zult niet doodslaan, ge zult niet echtbreken, ge zult niet stelen, ge zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naasten. Ge zult niet begeren het huis van uw naaste, ge zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naasten is. Amen. openen we deze tweede zondag in de lijdenstijd het woord van God in het Nieuwe Testament. En dan lezen we van 2 Korinthe, het vijfde hoofdstuk, de verzen 11 tot en met 21. 2 Korinthe 5, de verzen 11 tot 21. En daar luidt het heilig en onfeilbaar woord van God als volgt. Wij dan, wetende de schrik des Heren, bewegen de mensen tot het geloof. En zijn goden openbaar geworden, doch ik hoop ook in uw consciënties geopenbaard te zijn. Want wij prijzen onszelf u niet wederom aan, maar wij geven u oorzaak van roem over ons, opdat gij stof zoudt hebben tegen degene die in het aangezicht roemen en niet in het hart. Want hetzij dat wij uitzinnig zijn, wij zijn het goden. Hetzij dat wij gematigd van zinnen zijn, wij zijn het u. Want de liefde van Christus dringt ons. Als die dit oordelen dat indien één voor alle gestorven is, zij dan alle gestorven zijn. En hij is voor alle gestorven, opdat degene die leven niet meer zichzelf zouden leven, maar dien die voor hen gestorven en opgewekt is. Zo dan wij kennen van nu aan niemand naar het vlees. En indien wij ook Christus naar het vlees gekend hebben, nochtans kennen wij hem nu niet meer naar het vlees. Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel. Het oude is voorbij gegaan, zie, het is alles nieuw geworden. En al deze dingen zijn uit God die ons met zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus en ons de bediening der verzoening gegeven heeft. Want God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende, hun zonde hun niet toerekenende, en heeft het woord der verzoening in ons gelegd. Zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen, alsof God door ons baden. Wij bidden van Christus wegen, laat u met God verzoenen, want die geen zonde gekend heeft, heeft hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Tot zover de schriftlezing. Laten we dan nu voor en met elkaar het heilige aangezicht van de Heere zoeken in ons gebed. Laten we bidden. Heere, dan naderen we tot u met eerbied en ontzag. Na alles wat we ook uit uw woord al gehoord hebben. Dat u in Christus was de wereld met uzelf verzoenende. Dat u nieuw leven geeft. En Heere, dat is zo nodig. Want dat hebben we ook gehoord uit uw woord, toen uw wet ook hier weer deze ochtend heeft geklonken. En we belijden u wie we zijn, wie we zijn van onszelf. We belijden u zondaren te zijn. En we bidden u, Heere, laat dat de belijdenis van het hart zijn. Niet iets dat er zo in de kerk bij hoort. Maar een realiteit. Heer, als we denken dat het met ons meevalt, laat het ons dan in uw genade met uw Heilige Geest zien wie we nou werkelijk zijn, hoe u ons ziet. En dat vervult ons met schrik. Daar hebben we ook van
gezongen, verzoen de zware schuld die ons met schrik vervult. En heren, dan zijn we hier weer, in de werkplaats van uw Heilige Geest. Hier maakt u van dood levend. Hier vernieuwt u. En we bidden u, heren, werkt u dat ook deze ochtend? Gaat u door met uw werk ook aan deze plaats? Ja, doet u dat over het rond en breed der aarde? Doet u dat bij ons? Doet u dat bij degenen die ons lief en dierbaar zijn? Doet u dat bij zoveel mensen die we niet kennen? Waar we van niet van weten, maar u kent en u ziet en heel de wereld is uw gebied. En daarom bidden we u om de voortgang van uw werk. Zegent u alles dat gedaan wordt om uw koninkrijk uit te breiden, heel ver weg, maar ook dichtbij. Zegent u vaders en moeders, als ze kinderen hebben op te voeden. Geef ze het licht van uw Heilige Geest ook daarin, om goed van u te spreken. Geeft u opa's en oma's die bidden. Geeft u een gemeente, heren, die u toebehoort. En maakt u tot uw lof en dienst bereid. Gedenkt u een wereld in nood. Gedenkt u bij alles wat er gebeurt van ziekten en zorgen die er zijn. We bidden u, laat ons toch weten dat onze tijden in uw hand zijn. Bidden u voor uw volk Israël. Bidden u, Heere. Bekeert u tot u. Laat uw naam verheerlijkt worden. Over het rond en breed der aarde, maar ook onder hem, Heere. Weeft u met uw Heilige Geest zo in ons midden dat ook de mond van hem die te spreken heeft geopend wordt. Geeft u ons brandende harten als we horen wie u bent. Gedenkt u in ieder die hier een taak te vervullen heeft, koster en organist. En ga ons dan zo toch met uw heiligt voor. We bidden het u. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, laten we dan met elkaar als inleiding op de preek zingen van Psalm 65, de versen 2, 3 en 5. Psalm 2. Een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij, had me in zijn macht, maar ons weerspannig overtreden verzoend. En zuivert gij, en ook het derde vers, daar zal ons het goede van uw woning verzaden, reis op reis. En in deze tijd van stormen, het vijfde vers, het gebruis der zee doet gij bedaren, daar gij haar golven stilt, rumoer der volken als der baren betoomt gij, waar gij wilt. De versen 2, 3 en 5 van de 65ste psalm.
Als de Heer Jezus met zijn discipelen door Israël trekt, dan komen ze ook nog wel eens in dat kleine dorpje Betanië, waar die drie vrienden van hem wonen, de zussen Maria en Martha en ook Lazarus. Ik heb u al eens eerder daarmee naar toegenomen en dat is ook omdat ze daar nog wel eens verblijven. En laten we maar zeggen, zo ook vandaag. En als ze daar dan weer komen aanlopen, dan is het Martha die ze ontvangt. Kom binnen. Ik had niet op jullie gerekend, maar blijven jullie soms eten? Hoeveel zijn jullie? Nou, het zijn 13e. Nou, ik begrijp een behoorlijke aanpak, maar Martha gaat aan de slag. Er worden wat spullen aan de kant geschoven en ze gaan naar binnen. Er is voor iedereen plaats. En ze gaan zitten bij Maria. Die is binnengebleven. Die komt niet naar de deur. Dat doet Maria nooit. Ook dat laat ze aan Martha over. En dan gaan ze daar zitten, die 13 mannen ook aan de voeten van de Heer Jezus, die daar het woord voert, die daar spreekt. En ondertussen is Martha bezig en klinken daar die woorden van hem, ernstige woorden, woorden uit de schrift. Af en toe wordt er een vraag gesteld. En Martha die hoort de helft nog niet van wat er aan de orde komt. En een vraag stellen is er voor haar niet bij. Die heeft het te druk. En moet je kijken, Lazarus die steekt geen hand uit. Maar ja, op een of andere manier kan Martha dat van hem nog wel hebben, nog wel verdragen. Maar dan Maria, moet je kijken, ze doet niks. Komt nooit wat uit haar handen. Ze luistert en ze heeft zelfs tranen in haar ogen. Nou ja, dat is allemaal makkelijk ook als je er zomaar bij kunt zitten en luisteren. En wie doet er ondertussen het werk? Martha. En zo gaat het altijd en dan plapt het er daar bij haar uit. Heere, trekt gij u dat niet aan dat mijn zuster mij alleen laat dienen? Zeg dan haar dat zij mij helpen. En dan komen die bekende woorden van de Heer Jezus. Martha, Martha, gij bekommert en ontrust u over vele dingen. En, jongens en meisjes, weten jullie wat de Heer Jezus dan verder nog tegen Martha zegt? Een paar van die hele bekende woorden, denk ik. Misschien heeft je vader of je oma dat ook wel eens tegen jou gezegd, toen je jarig was. Maar, weet je het, maar één ding is nodig. Inderdaad, maar één ding is nodig. Martha, jij bekommert je om vele dingen, maar één ding is nodig. En je zus Maria heeft dat goede deel uitgekozen dat van haar niet zal weggenomen worden. Eén ding is nodig, maar wat is dat dan? Wat is dat ene ding? Wat is er nodig en wat is dat goede deel dat Maria heeft uitgekozen? Misschien heb je je dat ook wel eens afgevraagd. Nu, terwijl je die woorden zo hoort, of toen je oma dat tegen je zei. En wat bedoelt de Heer Jezus daar dan mee? Wat is nou dat ene ding? Wat is dat goede deel? Weet je het? Heb je er een idee van wat dat betekent? Waar dat om gaat? En nog belangrijker, heb je dat ene nodige ook, dat goede deel? Net als Maria. Gemeente, het antwoord op die vraag, wat nou dat ene nodige is, dat is onder andere te vinden in de laatste woorden van 2 Korinthe 5 vers 20. Laat u met God verzoenen. Dat is nodig. Verzoening. Dat is eigenlijk het allernodigste in ons leven. Verzoening, dat is dat goede deel. Verzoening, dat is het allerbeste deel. Eén ding is nodig. Laat je met God verzoenen. En de tekst voor de preek van deze morgen op de tweede zondag in de Lijdenstijd is dus dat genoemde 20e vers van 2 Korinthe 5. En ik lees dat vers nog een keer opnieuw. Zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen, alsof God door ons baden. Wij bidden van Christus wegen, laat u met God verzoenen. En dan zijn er vanmorgen wel 5 punten. Een biddende gezant. Een biddende God. Een verzoenende God. Een dringend gebed. En een verzoend mens. Een biddende gezant. Een biddende God. Een verzoenende God. Een dringend gebed. En een verzoend mens. Nou, eerst dan die biddende gezant. In die tweede Korintiërsbrief gaat Paulus onder andere schrijven dat hij toch echt een apostel is. Hij verdedigt zijn apostelambt en dat is daar nodig, want er wordt daar hem van alles verweten daar door die Korintiërs. Op Paulus kun je eigenlijk helemaal niet aan, want hij zegt wel dat hij komt, maar hij verandert telkens zijn reisplannen. En ja, als Paulus nou echt een apostel zou zijn, dan zou hij toch niet zo hoeven lijden zoals hij doet. Dan zou hij toch niet zo met zwakheid worden geplaagd. En zijn voordracht, die zou dan toch ook wel anders zijn. Dan zou hij het woord toch wel beter kunnen brengen. En ja, er zijn er ook die zeggen, de opbrengst van die collecte, die gebruikt hij eigenlijk voor zichzelf. Nou, tegen al die aanklachten gaat Paulus in deze brief in en dat doet hij heel stellig. Want Paulus' zijn positie die mag dan door anderen worden betwist. Zelf schrijft hij onomwonden dat hij een gezant van Christus is. En dat is hij ook echt, dat heeft Paulus niet zelf verzonnen, dat heeft Paulus niet zichzelf gemaakt. Dat heeft de Heere zelf tegen hem gezegd. Hij was op weg naar Damascus om daar de gemeente te vervolgen en dan wordt hij daar neergeworpen. En dan komt hij totaal anders in Damascus aan dan dat hij zelf gedacht heeft. En dan is het Ananias die intussen over hem van de Heere te horen heeft gekregen. Deze Paulus dus, die is mij een uitverkoren vat om mijn naam te dragen voor de heidenen en de koningen en de kinderen van Israël. En daarom schrijft Paulus heel terecht van zichzelf dat hij gezonden is. Hem is de bediening der verzoening gegeven. Het is hem in de mond gelegd. Het is hem opgelegd. Dat kun je lezen in de versen 18 en 19 van dit hoofdstuk. En dat schrijft Paulus, dit soort dingen schrijft Paulus overigens niet alleen aan de Korintiërs. Want aan de Galaten schrijft hij: maar ik maak u bekend, broeders, dat het evangelie wat van mij verkondigd is, niet is naar de mens. Want ik heb het ook niet van de mens ontvangen nog geleerd, maar door de openbaring van Jezus Christus. Het evangelie dat Paulus verkondigt, dat is hem geopenbaard door Jezus Christus. En zo weet Paulus dat, hij heeft dat van God geleerd, hij is een gezant. In de Engelse King James vertaling staat er dat hij een ambassador is, een ambassadeur. Dat is hij ook. Een gezant een ambassadeur. En het woord dat daar in het Grieks wordt gebruikt, dat komt eigenlijk maar twee keer in het Nieuwe Testament voor. Dat is hier dus in de Korinthebrief. En ook nog op een andere plaats. En dan schrijft Paulus dat hij een gezant is in een keten. Een gezant die geboeid is. Nou, elders noemt hij zich een apostel. En zo is die tweede Korinthebrief ook begonnen, dat hij Paulus een apostel van Jezus Christus is door de wil van God. Een apostel is hij. Hij is ook een gezant en dat is geen tegenstelling, want in die beide woorden zit eigenlijk hetzelfde, dat is dat gezonden worden. En dat geldt ook voor die ambassadeur, zoals die Engelse vertalingen dan noemt. Kijk, bij apostelen dan denken we in de eerste plaats dus aan de discipelen van de Heer Jezus en daaraan toegevoegd Paulus. En een gezant, dat is iemand die door een vorst of door een regering met een bepaalde belangrijke boodschap er wordt uitgestuurd naar een ander land. Vroeger in Nederland was dat de hoogste rang van de diplomaten. En een ambassadeur, dat is dan eigenlijk ook iemand, dat is een gevolmachtigd gezant. Iemand die met een opdracht, met een volmacht weg wordt gestuurd. Die kan ook zijn land, dat hij vertegenwoordigt, binden door afspraken te maken. En dan is deze Paulus is niet zomaar een gezant. Nee, hij is gezant van Christus wegen. Een ambassadeur voor of namens in opdracht van Christus. Hij is door Christus gestuurd met een boodschap. Het woord van de verzoening, dat mag hij gaan brengen. Kijk, gemeente, dan kan je ambassadeur zijn van Andorra of van Liechtenstein. Maar ook van de Verenigde Staten of van Duitsland of Rusland. Kijk, en dat maakt natuurlijk best wel verschil. Want ja, wat de een zegt is daarom veel belangrijker dan wat de ander zegt. Want ja, wat Liechtenstein ergens van vindt, nee, dan Amerika. En dan is het ook nog niet zo van belang wat Hoekstra, de ambassadeur van de Verenigde Staten in Nederland, vindt. Maar als hij namens Trump spreekt, dan doet het ertoe. En nou is hier Paulus de gezant, de ambassadeur van Christus. Hij spreekt namens hem in zijn opdracht. Nou, een belangrijke gezant, een belangrijkere ambassadeur kan je toch niet zijn? En hier dan in die Korinthebrief schrijft Paulus dan ook niet zijn eigen woorden. Hij doet dat namens de Here. Hij doet dat alles in opdracht van Christus. Van Christus wegen zijn gezant is hij. En dan zegt hij ook nog eens, wij bidden. Nou, met dat wij bedoelt Paulus eigenlijk in de eerste plaats bedoelt hij zichzelf, maar je kan ook zeggen daarbij gaat het eigenlijk om alle dienaren van het evangelie. Dat geldt van hen allen dat ze bidden. Wij bidden, schrijft Paulus. Als Paulus nou hier schrijft dat hij van Christus wegen bidt, dan gaat dat niet om dat bidden waar wij denk ik in eerste instantie aan denken. Zoals je bidt voor het eten of zoals je bidt voordat je gaat slapen. Het gaat hier om een andere betekenis van bidden. En die betekenis die kennen wij vanuit het Nederlands ook wel. Dan is bidden, dat is dan aan mensen iets vragen, maar dan ook heel sterk mensen iets smeken, dringend verzoeken, bedelen. Ik denk dat wij dat woord bidden op die manier niet zo makkelijk willen of durven gebruiken. Dat vinden we misschien wat oneerbiedig klinken, wat sterk aangezet. Maar als je dat toch doet, dan moet je je voorstellen Een man en een vrouw. En dan is die man weer dronken. Dan komt hij thuis en dan zegt die vrouw tegen die man: ik bid je, stop daar nou toch mee. Het is dus iets heel, heel sterk, iets heel diepgaands. En hier in onze tekst is Paulus dus die een dringende oproep doet. Een dringende oproep aan mensen. Hier bidt hij dus niet tot God, maar tot mensen. Niet op eigen gezag, maar van Christus wegen. Hij doet dat namens Christus. Hij bidt namens zijn zender. Nou, dat is het eerste. Dan het tweede punt, een biddende God met een vraagteken erop achter. Want dan lijkt het er wel op alsof het hier in onze tekst een soort omgekeerde wereld is. Want dan schrijft Paulus ook nog, wij bidden van Christus wegen, alsof God door ons baden, alsof God door ons bad, door ons bid. God door ons bid. En dat is toch de omgekeerde wereld. Dat is toch niet normaal, dat is toch niet logisch. Dat God bidt. Want gemeente, laat ik het zo zeggen, dat kan toch eigenlijk niet. Dat doen toch alleen mensen. Wij vragen wat aan God. En de hoge heilige God in de hemel, die hoeft toch niet te vragen. Hij is de Almachtige. Hij is van niemand afhankelijk. Wat hij wil, dat is er. Wat hij beveelt, dat gebeurt. Het is maar een wenkje van zijn overmogen, zeggen we dan. Nou zei ik net al in 2 Korinthe 5 vers 20, in dat ene vers dus, staan er in het Grieks twee verschillende woorden die bij ons in de Statenvertaling met bidden zijn vertaald. En nu zie je dat tweede woord. Dat wordt elders in de Bijbel gebruikt voor het bidden van mensen. Als de Heer Jezus in Capernaum is, dan komt daar die hoofdman over 100. Die komt naar hem toe. En die bidt hem. Of die wil genezen. En dan zou je kunnen denken, dat gaat dus om het gewone bidden. Dat woord kan ook vermanen betekenen. En vertroosten. En dat is dan op zichzelf wel weer iets dat bij God hoort. Maar daarover gaat het in dit vers nou eigenlijk net niet. Nou, om nou dat probleem te voorkomen, te omzeilen, is dat woord dat dus hier in onze Statenvertaling met bidden is vertaald, in andere vertalingen wel met smeken weergegeven. Bijvoorbeeld de HSV doet dat. Dan is het niet alsof God door ons bidt, maar alsof God door ons smeekt. Nou ben ik hier niet om vertalingen te beoordelen, maar laat ik daar dit van zeggen. Is het probleem daar nou mee opgelost? Want kun je nou van God zeggen dat hij smeekt? Als je van God niet kunt, niet wilt zeggen dat hij bidt, dan kun je van God toch ook niet zeggen dat hij smeekt? Dat hoort toch net zo min bij God als bidden. En gemeente, het is waarschijnlijk daarom dus dat Paulus dat alsof gebruikt. Zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen, alsof God door ons bidt. Net alsof het is niet helemaal werkelijk zo, maar het lijkt erop. Zoals het in de kerk wel eens kan gebeuren, dat het is alsof je in de hemel bent. Paulus zegt dus niet dat God werkelijk bidt, maar hij gebruikt dat beeld ondertussen wel. En ik moet u eerlijk zeggen,
ik zou dat in een preek niet durven doen. Te doen alsof God bidt, dat zou ik te ver vinden gaan. Maar Paulus doet dat dus wel, geïnspireerd door de Heilige Geest, niet op zijn eigen houtje. Alsof het lijkt er echt op. Zo ver daalt God af, zo diep buigt God neer. Het is de omgekeerde wereld, het is alsof God nou echt voor ons bidt. En zie je hier nou in de goede tierenheid van de Heer. Zie je nou zijn zondaarsliefde, zie je nou zijn barmhartigheid. Hoe is nou God? Nou, zo is Hij. Het is alsof Hij bidt. En wat is dan de inhoud van zijn gebed? Nou, dat staat in het vervolg van de tekst. Laat je met God verzoenen. En dat brengt ons dan bij ons derde punt. Een verzoenende God. Nou, over dat verzoenen gaat het niet alleen in ons teksthoofdstuk. Niet alleen in het tekstvers, maar daarover gaat het ook in de verzen 18 en 19. Die lazen we al. Al deze dingen zijn uit God die ons met zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus en ons de bediening der verzoening gegeven heeft. Vers 19. Want God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende, hun zonde hun niet toerekende en heeft het woord der verzoening in ons gelegd. God heeft ons met zichzelf verzoend door Jezus Christus. Dat schrijft hij. Dat schrijft Paulus daaraan Korinthe. Aan die rijk bevoorrechte gemeente daar in Griekenland, waarvan we weten dat er veel volk van God is. Maar waarvan we weten dat er tegelijkertijd ook heel veel mis is. Aan de ene kant zijn daar de gaven van de geest. En aan de andere kant zijn er allerlei partijen en groepen die met elkaar twisten. Is daar zedeloosheid. En juist deze gemeente krijgt nou die brief en schrijft Paulus dat God ons met zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus. Verzoenen. Zo'n woord uit de Bijbel, wat is dat nou eigenlijk? Nou, verzoenen, dat is het weer goed maken. En dat kan dan zijn tussen mensen onderling. Je sluit vrede. Je besluit om weer normaal met elkaar om te gaan. En die betekenis kan verzoenen ook in de Bijbel hebben. Je kunt dan denken aan Jacob en Esau. Jacob heeft zijn broer Esau bedrogen en dat is helemaal uit de hand gelopen. De zegen van Jacob is hem afhandig gemaakt en dat loopt zo hoog op dat Jacob moet gaan vluchten. Maar dan op een gegeven moment dan komt hij ook weer terug. Ja, en dan ziet hij er toch wel best tegenop om Esau te ontmoeten. Die broer die bedrogen heeft en dan hoort hij dat hij daar met 400 man aankomt. En dan is het Jacob die mensen vooruit stuurt met allerlei geschenken, dieren. En hij wil zo het aangezicht, staat er, van Jacob, van Esau verzoenen. Hij wil het aangezicht van Jacob bedekken, staat er letterlijk. Ervoor zorgen dat Esau niet meer boos op hem is. Hij wil hem weer gunstig stemmen. Nou, dat heeft te maken met verzoenen. En de Heer Jezus die gebruikt dat woord verzoenen ook. De Heer Jezus zegt, als je nou gaat offeren in de tempel. En je bent daar en je realiseert je dat je nog wat hebt tegen je broeder. Dat er iemand boos op je is. Nou, verzoen je dan eerst met je broeder en kom dan terug naar de tempel en ga dan pas offeren. Verzoenen, het weer goed maken. Niet langer in haat en nijd met elkaar doorleven. De relatie tussen mensen herstellen.
Eerst te zoenen, zegt de Heer Jezus, dus dan pas offeren. Want anders heeft dat offer geen zin als je onderling nog ruzie hebt. Maar dat verzoenen heeft niet alleen te maken met dat wat tussen mensen onderling speelt. Het heeft ook te maken met hoe wij tegenover de Heere staan. Hoe Hij tegenover u, tegenover jou, tegenover mij staat. En dan lijkt dat wel op elkaar aan de ene kant. Want als mensen met God worden verzoend, dan wordt ook de relatie, laat ik het zo zeggen, weer hersteld. Maar aan de andere kant is dat ook totaal iets anders. Want als wij wat hebben, dan verzoenen we ons onderling. Dan is dat iets tweezijdigs. Komt iets van de ene kant en de andere kant die reageert daarop. Ik accepteer de excuses van iemand en zo komt het weer goed. Tweezijdig. Maar nou lezen we in vers 18 juist dat God ons met zichzelf heeft verzoend. En dat is dus niet iets tweezijdigs, dat komt niet van twee kanten, dat is eenzijdig. Laat ik het zo zeggen, niet wij verzoenen ons met God, God en ik verzoenen ons niet met elkaar, maar God verzoent ons met zichzelf en dat doet Hij door Jezus Christus. Verzoenen, als je kijkt in het woordenboek, dan staat er ook nog als mogelijkheid, dat is door een offer of door een gebed. Dat door een gebed, dat door een offer de toren van God wordt weggenomen. En toch is dat eigenlijk geen goede omschrijving, is dat geen Bijbelse gedachte. Want je kunt toch niet zeggen dat God verzoend wordt door mijn bidden, door mijn offer, door mijn berouw. En dat lijkt het woordenboek wel te suggereren. En laat ik eerlijk zeggen en laten we elkaar daar maar op aankijken en ga dat nou eens bij uzelf na. Dat is echt toch ook niet iets dat je alleen maar in een woordenboek vindt. Dat hoor je op catechisatie, dat hoor je in het pastoraat en dat kan je toch ook in je eigen hart wel merken, dat die gedachte leeft. Als ik nou maar berouw heb, een echt berouw, dan zal de Heere toch wel. Als ik wat ernstiger word, als ik hiermee stop, als ik nou maar eens wat langer bid of wat serieuzer wordt, dan zal God wel, en hoort u het op die manier, probeer ik God te verzoenen. Ik dit, en dan God dat. Maar hoe wordt nou God werkelijk verzoend? Zo toch niet? Hoe is de Heere verzoend? Niet door de offers uit het Oude Testament. Daar zijn wat een offers gebracht in al die jaren. En het was Gods eigen instelling. God had het voorgeschreven. Maar laten we niet denken dat door het bloed van die dieren, dat door het slachten van die dieren God verzoend is geweest. Dat is niet de grond van de verzoening geweest. Daarom heeft God de zonde van de gelovigen uit het Oude Testament niet weggedaan. Die offers, dat zijn voorbeelden geweest, schaduwen, illustraties bij het evangelie van de verzoening. Niet door ons offer wordt de Heere verzoend, niet door de tranen die ik pleeg, niet door het offer dat ik breng. Nou, hoe wordt God dan wel verzoend? En daarmee zijn we dan toch ook midden in de lijdenstijd door het offer. Door het offer van de Zoon van God aan het kruis van Golgotha. Daar heeft het Lam van God, het Lam, zijn leven gegeven. En daarom die verzoening waarover Paulus hier schrijft, die is volstrekt eenzijdig. Dat komt van één kant, dat komt bij God vandaan. Johannes die schrijft in zijn brieven, hierin is de liefde, niet dat wij God lief gehad hebben, maar dat hij ons heeft lief gehad en zijn zoon gezonden heeft tot een verzoening voor onze zonden. Hij heeft ons lief gehad en niet wij hem. Dat is de realiteit van het paradijs na de zondeval. In de Hof van Ede was er helemaal geen verzoening nodig. Maar daar zijn wij van God afgevallen, Adam en Eva, maar zij niet alleen. Wij ook met hen. En hun keuze voor de duivel is ook de keuze die wij dagelijks als God het niet verhoedt in ons leven maken. En daarom is er verzoening nodig voor werkelijk ieder mens, wie je ook bent. En in die verzoening hebben wij de Heere niets te bieden. We hebben niets om te betalen. De catechismus die zegt, ja, we maken dagelijks de schuld ook nog groter. En daarom, we kunnen ons niet met God verzoenen. En zeg ik u hier, u hoeft dat ook niet te doen. Dat is nou de boodschap van het evangelie. Een boodschap die ook al in het Oude Testament heeft geklonken. Denk maar aan Jesaja, troost, troost mijn volk, zal uw God zeggen. Spreek naar het hart van Jeruzalem, roep haar toe dat haar strijd vervuld is, dat haar ongerechtigheid verzoend is. Dat is nog eens een troost. Als je dat mag weten, dat je ongerechtigheid, dat al het jouwe, dat verzoend is, dat het vergeven is om het bloed van de middelaar. En daarom, het wordt ook hier en nu, u en jou, ons alle weer verkondigd, de belofte van het evangelie. De Heere heeft zichzelf verzoend door Jezus Christus. Dat wordt u verkondigd, u alle, jou, wie je bent, zonder onderscheid, wat je gedaan hebt. En dan is er het bevel dit woord te geloven en je te bekeren. Hier en nu onder de prediking van het woord, hier vindt de verzoening plaats. Dit is de bediening van de verzoening. Dit is de markt van vrije genade waar je kunt kopen zonder geld, waar je het krijgt. En daarom laat je nou met God verzoenen wie je bent. Geef het over, geef het op, val nou voor hem neer. Zie op hem, op die biddende hoge priester die daar aan het kruis geleden heeft en die daar ook gebeden heeft. Vergeef het hun vader, want ze weten niet wat ze doen. Met de woorden van de Heer Jezus zelf te zeggen, bekeert u en gelooft het evangelie. En dan zijn er hier ook in Vriezenveen die aan die oproep, aan dat bevel door genade gehoor hebben gegeven. En die het weten met God verzoend te zijn. Maar dan zullen er hier ook zijn, denk ik, of weet ik dan wel, die dat zeker niet met ronde woorden durven zeggen. Die daar wel op hopen, die daarmee worstelen. Want kan dat nou ook voor mij? Verzoening voor een zondaar als ik ben, moet je daar niet ouder voor zijn? Iemand zei eens, ik kom niet verder, o Heere. We hebben dat ook gezongen, nog weert mijn ziel door u gered. Mocht dat nou gebeuren, laat ik het zo zeggen. En dan zullen er ook hier zijn die dat helemaal niet willen. Of denken nu nog niet. Of dat nooit, ik moet er niet aan denken. Wat een leven is dat. Er zullen er zijn die denken daar eigenlijk niet over na. Ongeïnteresseerd of denken dat dat is niet voor mij, maar mijn leven gaat om andere dingen en dat komt later. Maar dan zeg ik je toch nog een keer, wie je nou bent. Luister nou vanochtend nog naar deze tekst. Laat je nou met God verzoenen. Een dringend gebed, dat is ons vierde punt. Want wat is nou de inhoud van dat dubbele gebed, van dat gebed van God en van diens gezant? Nou, laat je met God verzoenen, laat die relatie hersteld worden. En dat staat er als een bevel. Al kun je het ook nog lezen als een aansporing, die gebiedende wijs, dat kan een bevel zijn, kan een aansporing zijn. Een bevel, dan is het laat je met God verzoenen. En een gebiedende wijs kan ook vertaald worden met een aansporing en dan is het laat je nou toch. Laat je nou met God verzoenen. En hoor je het verschil in die intonatie, dan klinkt het eigenlijk weer als een gebed, dan wordt het gebod een gebed. Word nou toch alsjeblieft met God verzoend, stel het nou niet langer uit. En hoe gebeurt dat nou? Hoe word je nou met God verzoend? Want ja, je kan dat wel zeggen en dat kan wel de opdracht zijn en dat kan wel de aansporing zijn. Nou, er staat, laat je verzoenen. Laat dat nou gebeuren, je hoeft het zelf niet te doen. Je kunt het ook niet. Het gebeurt, laat je zaligen. Geef je verzet nou op, je onwil om met de Heere te leven, je onwil om naar zijn geboden te wandelen, je onwil om je leven nou zo in te richten zoals hij dat wil, omdat je misschien wel denkt dat saai is. Je ongeloof, geef dat nou op, geef je luisteren naar de Satan op. Laat je met God verzoenen en dan overkomt je dat gewoon. Het overkomt je als je met je zonden en met je ellende, met je schuld, met wie je bent, met je niet willen en met je niet kunnen, je tot God wendt, het de Heere beleidt. En dat je op die manier nou eens werkelijk een zondaar wordt. Dat niet iets is voor in de zo'n woord vanuit de kerk. Ja, we zijn zondaren. Maar dat nou een realiteit is, dat je het weet. Dat je de Heere beleidt hoe het met je gesteld is. En hij weet het toch wel. Hij weet wat er in je hart leeft. Hij weet ook al die andere dingen waar je vader en moeder, waar je man of je vrouw of wie dan ook niets van weet. Als je hem beleidt dat je jezelf ook zo tegenvalt. En daarom bid nou om de Heilige Geest. Dat die je nou laat zien dat het een realiteit is. Dat zondige, dat geen foutje is. Maar dat het iets gruwelijks is. Dat verschrikkelijk is in de ogen van God. En beleid het ook maar de Heere dat je best wel weet wat er in je leven aan schort. En dat je op zichzelf ook wel met je hoofd weet hoe een mens zalig wordt. En dat een zaak van genade is. Maar dat je het niet voelt in je hart. Dat je geen zekerheid hebt dat het geen harde zaak is. En dat het maar niet verder komt in je leven. Want inmiddels ben je al 70. En is het de vraag, zijn mijn zonden nou verzoend, is mijn schuld verzoend? Ik bid u, ik bid jou van Christus wegen, wend u tot hem en word behouden. Zie nou op dat lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt en niet op jezelf, want als je op jezelf blijft zien, hier wordt het niet beter. Zie op hem, op hoop tegen hoop. Ga als een Esther naar die koning. Dat deed zij. Naar zo'n oosters despoot, naar zo'n wispelturige man. Met de woorden, kom ik om, dan kom ik om. Ik zeg u, ik zeg jou. Bij de Heere kom je niet om als je tot hem komt en om genade bidt. Het is de Heere zelf die je als het ware bidt. Die je smeekt, laat je nou met mij verzoenen. Buig je nou voor deze Heere neer. Want wie in het stof lag neergebogen, die wordt door
hem weer opgericht. Wie het zelf niet meer kan, die wordt met God verzoend. Die wordt door God in genade aangenomen. En als je nou niet wilt en niet kunt buigen, belijd ook hem dat dan maar. Want hij wil alles schenken. Hij is de Almachtige, hij kan alles schenken. Vijanden worden met God verzoend. En niet brave, nette mensjes die er zoveel om hebben gebeten. Vijanden worden met God verzoend. En dat brengt ons dan tenslotte bij ons vijfde punt. Een verzoend mens. De vrucht van de verzoening. Waar leidt dat nou toe? Nou, dat hebben we gelezen in vers 17. Zo dan indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel. Het oude is voorbij gegaan. Zie, het is alles nieuw geworden. In Christus een nieuw schepsel. Nieuw. Omdat je rechtvaardig bent voor God. Omdat je verzoend bent. Die geen zonde gekend heeft, staat er in vers 21, heeft hij, en dat is dan de Heer Jezus, zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. In Christus word je rechtvaardig voor God, wie je bent, wie je geweest bent. En dat is iets heel concreets, als dat in je leven gebeurt, dat is het allergrootste, dat is het allermooiste wat er in je leven kan gebeuren. Het moment, de dag dat dat gebeurt, dat je dat realiseert, dat je dat, laat ik het zo zeggen, ook durft te zeggen, dat je dat durft te geloven. Dat vergeet je nooit. Geen leed zal het ooit uit je geheugen wissen. Kijk, en gaat het dan bij die verzoening, om het nou maar dogmatisch te zeggen, om de rechtvaardigmaking? Vers 17, en in ons laatste punt gaat het dan eigenlijk over de heiligmaking, over het leven met de Heer. En dat is daar onlosmakelijk mee verbonden, want als je in Christus bent, als je hem waarlijk kent, als je verzoend bent, dan ben je een nieuw schepsel. Zijn grote woorden hem ingelijfd, zijn weldaden deelachtig, opnieuw geboren. En dan blijkt dat toch uit je leven, dan blijft dat ook niet verborgen. Het oude is voorbij gegaan. Het oude, de toestand van de oude zondige mens. Al wat bij die mens hoort, dat niet, die niet in Christus is, bij je vorige leven. Het is waar, het is alles nieuw geworden. Totale verandering in je leven. Je ziet alles in een ander perspectief. Je bent van dood levend gemaakt, overgezet van de duisternis in het licht. En dan leef je als een kind van het licht. Paulus die schrijft aan de Efeziërs, want gij waart eertijds duisternis, maar nu zijt ge licht in de Heer. Wandel dan als kinderen van het licht. Nu stap ik rustig aan, hopen we te zingen. Ik betreed een effen baan. Mijn God verhoort nu mijn gebed. Ik zal hem met blijde klanken in zijn vergadering danken, wanneer zijn gunst mij heeft gered. Alles is nieuw geworden. Het oude is voorbij gegaan. Je zoekt de dingen die boven zijn. En niet meer die van beneden zijn. Dat wat van boven is, dat heeft topprioriteit. Daar draait het om in je leven. Ik leef niet meer voor mezelf. Maar ik leef voor hem die me het leven heeft gegeven. En ik leef met mijn naasten. Mijn oude gedachten, mijn oude opvattingen. Mijn oude standpunten, mijn oude vrienden, mijn oude praktijken, die gaan er aan. Ik heb de naaste lief. Mijn leven draait niet meer alleen om mezelf. Verzoen me met de ander. En zo leef ik. U hoort het wel, als ik het zo zeg, dan... Dan bedekt ook schaamte je aangezicht als je genade hebt leren kennen. Als dan zo het nieuwe leven wordt geschetst en je legt daar het leven van jezelf naast. maar toch in Christus is het een nieuw leven. Omdat Hij het geeft. Omdat je in Hem wordt aangezien. De catechisatie vroegen ze pas dan ook nog, en hoe weet je dat nou? Hoe weet je nou of je nou bekeerd bent of dat nou echt is? En ik zal u zeggen, ik had toen de neiging om te zeggen, nou, je weet toch wel of je leeft of niet? Dat is toch geen vraag? Je weet toch wel of je in het licht zit of dat je in het donker zit? Maar zo simpel blijkt het toch niet te zijn bij jongeren, bij ouderen, bij jezelf. Hoe weet je het nou als je last hebt van je zonde en daarmee tot Hem de toevlucht neemt? En je uit Zijn mond, uit het woord hoort, vergeving van zonde. Als je het niet weet, dan klinkt het hier. En als je het nog een keer wil weten, dan klinkt het hier vanmorgen in de bediening van de verzoening. Vanuit het woord. Van Christus wegen. Op het bevel van Hem nog één keer. Eén ding is nodig. Wat? Laat u met God verzoenen. En als je nou op een of andere manier niet naar mij zou willen horen, luister dan vanochtend nog één keer naar iemand anders. Luister maar. Hoor je het? Dan hoor ik de stem van God uit het woord. Het is als God bidt. Alsof God tot ons allen bidt. Laat je nou toch met mij verzoenen. Amen. Laten we dan met elkaar zingen van Psalm 34, het vijfde vers. Vreest Hem te allen tijd. Gij heilige dagen ondervindt dat Hij die God vreest en bemint gebrek nog schade leidt. Dat psalmversje eindigt dan. Maar die de Heere zoekt, vroeg en laat, mist nimmer het nodig goed, het ene nodige. Psalm 34, vers 5. eindigen we dan met dankzegging. Heere, vijanden worden met u verzoend. En daarom is er voor een ieder van ons hoop. En zo buigen we voor u neer. En bidden u, zo doe hij ook aan mij. We zien op naar het kruis van Golgotha. We horen het u, o Heer Jezus, in het woord zeggen, het is volbracht. En daarom slaan we net als in de woestijn maar onze ogen op. Heer, om het nou van alles van u, in alles van u te verwachten, we bidden u, geeft u het ons. Geeft u ons een verzoend leven, doe ons dan ook verzoend onderling met elkaar leven. Als dan offeren geen zin heeft, als er nog wat tussen ons is, dan bidden we u, maakt u het alles recht. En Heere, geef dan zo in ons hart het verlangen om eenmaal eeuwig bij u te zijn in alle volmaaktheid. Heere, we kunnen het eigenlijk allemaal niet begrijpen. En daarom verwonderen we ons maar in wie u bent. Heb er ootmoedig dank voor dat u naar ons omziet. Vergeeft u het verkeerde. Brengt u de gemeente ook vanavond nog weer samen en ga zo door met uw werk om Jezus wil. Amen. Slotzang is die psalm die ik al aanhaalde, psalm 26 vers 12. Nu stap ik rustig aan, ik betreed een effen baan. Bidden we dan om de zegen van de Heere. De Heere zegene ons en hij behoede ons. De Heere doe zijn aangezicht over ons lichten en zij ons genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over ons en hij geve ons vrede. Amen.